Ja, Marcel. We zijn voor het eerst op pad geweest deze week.
Zeker, met z'n tweeën. Was best leuk. Na Haaksbergen. Daar was ik dan nog nooit geweest.
En, wat was je indruk?
Maar, ik was niet gelijk onder de indruk, maar we zijn ook via het industriegebied...
We hadden misschien niet de goede ingang.
Nee, het dorp of het stadje binnengereden, inderdaad. Wat wel opviel, was gelijk alle borden die verwezen naar de zoutwinning.
Waarom we op pad waren, dat hoor je in een nieuwe aflevering van De Week van Overijssel.
De Week van Overijssel.
Welkom bij Die Week van Overijssel. De gast van de week is Rob Welten, namelijk dat verklaart ons bezoek aan Haaksbergen. We waren namelijk op zijn laatste werkdag als burgemeester van Haaksbergen te gast bij hem in de burgemeesterskamer. En daar blikte hij toch met enige gepaste trots terug op een bepaalde prestatie.
Maar het is wel voor het eerst in Nederland dat dit gebeurd is. En dat schrijf ik wel op het konto van de politiek en het bestuur hier ter plaatse. In weerwil van soms ook spanningen in onze directe omgeving. Want het heeft een tijdje geduurd voordat de bestuurders in Enschede, Hengelo en omgeving snapte dat we dit moesten doen.
Kijk, dat is een cliffhanger. Waar het precies over gaat, dat hoor je later deze aflevering. Eerst het nieuws van deze week in Overijssel.
Dit was de Week van Overijssel.
Ja, het nieuws van deze week ging toch vooral over het munitiedepot. Zat er al een tijd aan te komen dat op vrijdag bekend zou worden gemaakt waar dat munitiedepot zou komen te staan. Waren er nog drie in de race, Biddinghuizen en bij ons in de provincie Staphorst en de driehoek Rossum-Agelo. Weerselo, vooral vanuit die hoek hebben we heel veel protesten gehoord. Eigenlijk al vanaf dat zij op de shortlist stonden.
Ja, het was allemaal in dat kader van de uitbreiding van Defensie. Hè. Er komt een heel plan voor waar er meer F-35's gaan komen. Dat was al afgekaart. Dat nieuws lekte vorige week al uit dat die niet in Twente zouden kunnen komen te vliegen, maar in Lelystad. Maar dat munitiedepot, dat staat dus nog. Mm-hmm. Stond dus nog. Het wordt een groot munitiedepot met het oog op uitbreiding van de krijgsmacht. Ja, en dat kon dus op twee plekken in onze provincie nog komen.
Ja, en dan is het afwachten, maar eigenlijk zoals het altijd wel gaat, breekt altijd wel iemand het embargo of heeft altijd wel iemand bronnen. In dit geval was het dus RTL Nieuws dat het embargo schond. Zij maakte donderdag al bekend dat het dus niet Rossum, Agelo en Weerselo zou gaan worden waar dat munitiedepot komt, maar Staphorst. En dus haalden ze in Rossum, Agelo en Weerselo opgelucht adem. Martijn Borgering bijvoorbeeld is de mede-eigenaar van een aannemersbedrijf in Rossum.
Nou, de vlag ligt klaar. Het was natuurlijk geweldig nieuws voor ons. De voortekenen zijn positief. De spanning is er toch wat af. Als ik zie wat er toch al gevierd is her en der. Wij liggen zelf in zone B. Dat betekent dat we op 450 meter gelegen zijn van de rand van het depot. Ja, zone B betekende eigenlijk, althans voor zover wij konden beoordelen, want het was allemaal niet duidelijk, dat wij hier waarschijnlijk wel zouden mogen werken, maar niet zouden mogen wonen. We zouden het aannemersbedrijf misschien mogen doorzetten, misschien ook niet. Dus dat, ja, die onzekerheid, dat heeft ons wel zorgen gebaard. We zijn hier 13 mei 2024 naartoe verhuisd. En begin juni kregen wij, ja, vanuit de buurt van, god, heb je het al gehoord, dat? Nou, toen brak bij ons even de klomp. En in die rollercoaster, ik hoop dat die eindigt. Ja, dat zou geweldig zijn voor iedereen hier.
Maar ja, waar de een lacht, huilt de ander. Het leidt in Staphorst tot teleurgestelde reacties, want lang niet iedereen daar is blij met zo'n groot depot. Ook Roel Popma niet. Hij heeft een wijnkoperij in het gebied.
We waren een van de drie locaties. En ja, dan heb je altijd nog 33% kans dat het hem wordt. Aan de ene kant hou je er rekening mee, dus dat de kans groot is. Maar dat het dan uiteindelijk ook zover is, doet wel zeer. We voelen ons door de gemeente ook wel in de steek gelaten. Er zijn inwoners die binnen een straal van 1 tot 2 kilometer van het municipal afwonen. Ik vind dat we door de gemeente destijds, zeker in het begin, te weinig hierin gekend zijn van de plannen van de gemeente. Helemaal als verrassing komt het niet, maar uiteraard, we zijn hier niet blij mee. Ik heb een bedrijf, Kasteelhoeve, een wijnkoperij. We ontvangen grote groepen en het zou kunnen dat niet meer kan. Hebben we naast onze kasteelhoeve hebben we ook een bed and breakfast. Wat zijn de consequenties daar? We horen geluiden van dat er niet te veel raamoppervlak mag zijn in het gebouw. Dat hebben we recent verbouwd. Veel glaswerk. Het is zeer onzeker wat er gaat gebeuren. Maar het land, we moeten als land wel verdedigen. Tegen de gevaren uit het oosten. Maar dat het ten koste moet gaan van 50 hectare bos, dat doet zeer.
Vind ik toch wel bijzonder dat argument van het glas. Dat er dus dat er niet te veel glas in een huis mag zitten.
Had ik eigenlijk ook nog niet gehoord, inderdaad. Maar dat is dus vanwege eventuele ontploffingen.
Ja, dus dan kan je beter gewoon een huis van steen hebben dat in elkaar het honderd dan een...
Niet zo'n grote spiegelruit die dan in zijn geheel naar binnen komt. Nee.
Ja,
ik vond het ook wel opmerkelijk. Dat had ik ook nog niet zo gehoord. Ik denk als je nou met vrachtwagens en aanvoer en inderdaad wel ontploffingsgevaar, maar dat je dan om je ruiten moet denken.
Ja. Nou ja, het bewijst in ieder geval maar weer dat Defensie moet uitbreiden en dat wij in Overijssel daar ook niet aan ontkomen. Ander nieuws van deze week, dat ging over de ziekenhuizen.
Ja,
en
dus
dan met name die in Twente.
Was er ook best wel groot nieuws, want er zijn plannen voor een gezamenlijk ziekenhuis voor heel Twente op een centrale plek in de regio. Dat is een van de toekomstscenario's voor de ziekenhuizen MST en ZGT. Nu heeft Twente nog een aantal ziekenhuizen, waaronder het MST in Enschede en het ZGT in Almelo en Hengelo. Bestuursvoorzitter Hilde Dijsselbloem van het ZGT vertelt waarom zo'n intensievere samenwerking eigenlijk nodig is.
Nou, het aantal patiënten blijft wel gelijk, maar wat we zien is dat het op termijn noodzakelijk is om schaarse mensen en kennis te bundelen. Tegenwoordig worden patiënten steeds complexer. Als je in het ziekenhuis ligt, heb je meestal niet zomaar één aandoening, maar misschien wel twee of drie. En dat betekent op termijn, als er schaarste is aan mensen die de zorg kunnen leveren, dat het beter is om de mensen die zorg leveren, zorgprofessionals, onze medisch specialisten en de verpleegkundigen en anderen op één plek samen te brengen, zodat we de zorg voor onze patiënten zo goed mogelijk kunnen borgen.
Ja.
Nou, daar zijn we nog lang niet. Dat is over 20 of 30 jaar pas mogelijk. Dat betekent dat we ook morgen al dingen moeten doen om te zorgen dat we die zorg ook over een jaar, over 5 jaar, over 10 jaar beschikbaar houden. En we zien vooral ook schaarste op onze eerste hulpen in de verloskundige zorg. En dat vraagt eigenlijk volgend jaar al om een oplossing.
Ja. Meneer Den Boon van het MST, dat er dan nu 2 grote ziekenhuizen gaat, betekent dan dat er zaken dubbel worden gedaan? Dat er kennis en werkcapaciteit wegvloeit?
Ja, dat is zo. Een ziekenhuis is een ingewikkelde organisatie waarbij je eigenlijk heel veel mensen, expertise, eigenlijk telkens en permanent nodig hebt om diverse problemen, zoals Hilde al zei, om die op te lossen. En eigenlijk, hè, dat is eigenlijk de basis, organiseren we dat nu eigenlijk in essentie gewoon dubbel. En dat is eigenlijk toch verlies van effectiviteit. Maar uiteindelijk, als we al die mensen ook bijeenbrengen en die kennis bijeenbrengen en de middelen die we daarvoor hebben, dan is onze slagkracht voor de toekomst eigenlijk veel groter.
Beide bazen dus van beide ziekenhuizen zijn het eens dat er wel wat moet gebeuren om kwalitatief hoge zorg te kunnen blijven garanderen. Kan wel nog het de enige tijd duren, eventueel. Over 20, 30 jaar zou het tot 1 groot ziekenhuis moeten komen. Jij woont in de regio?
Ja.
Wat zou je ervan vinden? Want het betekent wel voor meer mensen verder reizen, bijvoorbeeld.
Ja. Maar ik woon in Hengelo en als je dan voor de hele regio Twente een centrale plek moet aanwijzen...
Ja, dan is dat Hengelo.
Dus laat maar komen. Nou ja, ik blijf het wel een raar systeem vinden. Ja, ik ben geboren en getogen in Deventer, had je gewoon het Deventer ziekenhuis. Maar inderdaad, sinds ik in Hengelo woon en ook nog eens van mijn adres, is het exact op de minuut af dezelfde tijd rijden naar het ZGT en allemaal over het MST in Enschede. En ja... Je kiest er maar gewoon eentje of zo waarvan je denkt, nou, ik ga wel naar Enschede, maar of het per se beter is, ja, dat weet je eigenlijk ook niet.
Nee, ze geven wel aan dat het beter wordt qua kwaliteit. Meer specialismen daar natuurlijk zijn, alles in huis hebben. Ze nemen een beetje voorbeeld aan het Isala in Zwolle, wat een aantal streekziekenhuizen in Meppel en Kampen bijvoorbeeld ook heeft verenigd en 2 in Zwolle. Ja, ze zien dat als een beetje als voorbeeld.
Is het een goed voorbeeld? Dat kan jij dan weer zeggen over het Isala?
Ja, het is een zeer modern ziekenhuis waar je inderdaad wel voor alles terecht kunt. En sommige specialisten en specialismen groeien daar ook wel. Dat kan denk ik wel voordeel zijn van een groot ziekenhuis.
Ja, nou ja. Wordt vervolgd dus. Waarschijnlijk in podcast aflevering 3627. Over 30 jaar weten wij of die fusie er daadwerkelijk gaat komen.
Voordeel is dat je deze podcast dan nog weer even terug kunt luisteren.
Ja, dan weet je. Ze waren erbij op 23 mei 2025 toen het daarover ging.
Juist, en nog meer, nou, aardig groot nieuws hadden we toch ook wel over kanaal Almelo de Haandrik.
Jazeker, want het werd de afgelopen week ook duidelijk dat het provinciebestuur dat kanaal gewoon bevaarbaar wil houden voor zwaardere vrachtschepen. Na alle problemen na de verdieping en de verbreding van het kanaal en de jarenlange strijd om schadeherstel voor bewoners kwam er onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor het kanaal en daarbij is eigenlijk naar alle opties gekeken. Zelfs de optie tot sluiten van het kanaal voor de vrachtvaart. Maar de uitkomst is dus dat dat niet gaat gebeuren. De uitkomst is dat er zelfs meer vrachtschepen doorheen kunnen gaan. Dat zegt Overijssels gedeputeerde Dadema.
We willen juist meer gebruik gemaakt gaan worden van het kanaal. Hè? Want we hebben zo'n mooi kanaal. Als de bouwmarkt aantrekt, dat ook gewoon weer daar een impuls vandaan komt. Maar ook met alle wethouders economie willen we ook echt wel gaan kijken hoe kunnen we het zo aantrekkelijk maken dat er meer bedrijven kunnen gaan komen die ook gebruik kunnen maken van dat kanaal.
En bij het besluit nemen is ook goed gesproken met de bewoners. Die waren ook tevreden over die gesprekken. Zijn het er ook mee eens met de uitkomst uiteindelijk die er uit is gekomen. En ook het bedrijfsleven langs kanaal is er blij mee. Blij met een kans op meer economische ontwikkeling.
We gaan nu zo'n 500 scheepvaartbewegingen, noemen we dat, door het kanaal. Dat kunnen er zeker 1000 zijn en worden. Dat is ook uit eerdere berekeningen bij de aanleg van het kanaal gebleken. En ja, wij zien daar heel veel mogelijkheden voor. Je snapt natuurlijk, bedrijven wachten ook even met investeren of zich ergens vestigen of binnenvaartschippers met hun schip aanpassen of overdragen aan de andere generatie, totdat er nu meer duidelijkheid is. Nou, die komt er vanuit de provincie ergens de komende weken. Provinciale staten gaan een besluit nemen, want dat is er nog niet. Hè. Dit is een advies wat er nu ligt. Dus ja, dan als er handelingsperspectief is, gaan ondernemers ook stappen zetten. Alleen die wachten ook even op die betrouwbare overheid die aangeeft waar je aan toe bent.
We nemen deze podcast altijd op vrijdag. Moet jij nog de grens over zometeen?
Niet vandaag, maar wel zeer binnenkort. Weer de grens met Duitsland. Ga ik weer in de file achteraan sluiten.
Ja.
En hoop ik maar dat er niet een ongeluk gebeurt.
Nou,
want dat gebeurde ook weer afgelopen
dat
week.
Dat is ook nog deze week gebeurd, inderdaad. Heeft allemaal met die controles daar aan de grens te maken. Ja, die leiden tot steeds meer vertraging. Kan jij ook wel bevestigen?
Ja, dat is zo. Voelt ook zo. Is lastig, niet onoverkomelijk. Maar de klachten komen ook uit Duitsland zelf. Want de Duitse politievakbond waarschuwt nu dat het voor de Duitse politie bijna niet meer te doen is. Terwijl de nieuwe Duitse regering er juist heel tevreden over is, over die controles aan de grens en de controles zelfs wil uitbreiden. De burgemeester van Winterswijk, grensgemeente Bengevoort, hij is trouwens ook voorzitter van de Euregio, vindt dat zeker geen goede zaak. Hij pleit juist voor het afschaffen van die controles aan de Nederlands-Duitse grens, want ook hij ervaart het. Ze zijn toch behoorlijk lastig.
Ja, ik hoor het steeds vaker. Ik had toevallig gisteren in Enschede op de universiteit een vergadering. En er kwam ook een hele delegatie uit Münster te laat. In verband met de grenscontroles. Dus ja, het neemt toe de overlast. Volgens mij is het beide kanten op. Maar ik zie het vooral ook van Nederland naar Duitsland toe. Volgens mij is het goed om te kijken wat wil je ermee bereiken. En wat ik vooral ook begrijp is dat de meeste de gevallen van illegalen die de grens over proberen te komen ook niet zozeer aan de grens Nederland-Duitsland is in Duitsland. Maar vooral de Duits-Poolse grens, de Duits-Tsjechische grens. Dus meer het oosten, het zuidoosten van Duitsland. Dus wat mij betreft kan het hier aan de grens sowieso stoppen. Maar ja, de oproep van de Duitse politie is helder. En ik hoop ook dat men daar op de een of andere manier toch gehoor aan geeft. Want uiteindelijk zijn we allemaal gebaat bij de open grenzen. Ik kreeg de laatste tijd ook weer signalen dat het langer duurt om die grens over te komen. En volgens mij is dat iets wat we niet met elkaar zouden willen. Wat ik zei, open grenzen hebben ons veel gebracht. En daar moeten we volgens mij voor blijven pleiten. Wij hadden met de Nederlandse grensgemeente een overleg met minister Faber over deze controles. Daar zou ook een evaluatie plaatsvinden, maar dat heeft helaas niet plaatsgevonden. Die lobby via de regering is lastig. Maar wij blijven als Euregio ons inzetten om mensen ervan overtuigen dat we echt meer hebben aan open grenzen dan deze controles. Uiteindelijk hebben we met elkaar afgesproken dat we geen grenscontroles meer zouden willen. Omdat het niet goed is voor ik denk voor de grensregio. Nee. Maar ik denk breder voor onze economie.
Nee.
Er zit weer iemand doorheen te neeën.
Dat was ik weer, ja. Sorry. Ja, een overleg met de minister van Asielzaken dat niks oplevert. Ja, verrassend.
We wachten nog steeds op de evaluatie van het overleg met mevrouw Faber. Kunnen we lang wachten? Minder lang wachten is het tot de gemeenteraadsverkiezingen. Over een klein jaar, in maart 2026 is het alweer. Dus dan zullen we tegen die tijd... Misschien kunnen we dan, want wij hebben bij vorige verkiezingen de podcast Het Verkiezingsverhoor gelanceerd. Misschien kunnen we tegen die tijd Het Verkiezingsverhoor en de Week van Overijssel wel met elkaar integreren.
Zet hem maar in je agenda. Die komt er vast.
Dat denk ik ook wel. Ja. Maar 2026. Maar ja, dan moeten er wel raadsleden zijn om überhaupt te interviewen. Want ja, veel werk, negatieve reacties op sociale media, niet echt reclame voor het ambt. En dat blijkt ook wel, want Overijsselse gemeenten die starten met cursussen in aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen om mensen er een beetje enthousiast voor te maken. Was ook zo'n cursus in Zwolle deze week. Peter deed daar aan mee. Daniel en Emma van 16 jaar oud.
Ik zou later sowieso wat landelijke politiek graag in willen. En raadslid is natuurlijk een heel mooi opstapje.
Nou ja, in eerste instantie om gewoon meer informatie te krijgen over hoe het hier in de gemeenteraad allemaal werkt. Ja, en wellicht om ooit de stap te maken de gemeenteraad in. Maar dat is nu nog te vers allemaal.
Ik ben hiervoor gevraagd door de fractievoorzitter van Zolwacht. En zo ben ik eigenlijk gevraagd om... Nou, in eerste instantie om algemene kennis te verbreiden, maar ook om eventueel actief raadslid te worden in de toekomst.
Tot nu toe sta ik daar blanco in qua bedreigingen en al dat soort dingen.
Nou, ik heb toevallig deze week nog een heel groot artikel gelezen. Dat stond, dacht ik, in de Volkskrant. Ze zeiden raadslid zijn is de mooiste hondenbaan die er is, hadden ze als titel.
Jacques van Loevezijn is raadslid in Raalte. Hij probeerde ons nog over te halen om dat ook te worden. Ja, niet in Raalte, maar wel raadslid.
Ja.
Hij kan het ten zeerste aanbevelen, maar geef wel toe dat het ook soms zwaar werk is.
De aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap is natuurlijk wel wat onder druk komen te staan. Dat heeft met meerdere factoren te maken. Die werkdruk die is toegenomen naar aanleiding ook van meer taken die vanuit de landelijke overheid naar gemeenten zijn gegaan. Dat betekent ook wat voor het werk van raadsleden. Je ziet steeds meer ook regionale samenwerkingsverbanden waar raadsleden iets meer op afstand komen te staan. En de agressie en intimidatie, ja, die spelen ook een rol. Dus wat dat betreft, daar moeten we, zeker op dat laatste punt, daar moeten we gewoon vanaf. En dat is makkelijk gezegd. Maar volgens mij is het altijd zo, het goede gesprek staat voorop. En als mensen ontevreden zijn ergens over, dan heb je daar het gesprek over. En probeer je elkaar met argumenten te overtuigen. En er is altijd een derde helft.
Ja. En hij wist nog niet of die volgende verkiezingen weer op de lijst ging staan.
Ik moet zeggen dat ik het ooit, ik zie mezelf ooit, maar dat kan ook zeg maar als ik 50 ben. Dus over 20 jaar.
Dat ga ik niet meer halen.
Nee, ik zou dat een stukje teruggeven aan de gemeenschap of zo. Of in ieder geval meebeslissen over de gemeenschap. Het lijkt me best wel interessant, maar ja, dan moet ik wel eerst uit de journalistiek. Want dat valt niet te combineren.
Ik hoorde ook wel een lichte ambitie bij jou tot het burgemeesterschap.
Ja hoor, ja, dat is de volgende stap dan. Eerst raadslid. Dan even wethoudertje en dan burgemeester.
Nu we het er toch over hebben.
De burgemeester.
Voor Haaksbergen bij te laat, die heeft een nieuwe burgemeester.
Ja, Gerrit van den Hengel was al eerder waarnemend burgemeester in Borne, wethouder, statenlid in Gelderland en burgemeester van Opmeer in Noord-Holland. En nu is hij deze week dus begonnen, enthousiast en wel over zijn terugkeer naar Twente.
Ik heb een geweldig mooie periode meegemaakt in Borne. Ik heb de Twentse mentaliteit, de mensen leren kennen. Ik heb ook een hele goede tijd gehad als burgemeester in Opmeer Noord-Holland. Maar ik ben 61 jaar. Dit is de laatste mogelijkheid om nog eens een volle periode van 6 jaar ervoor te gaan. En de Twentse mentaliteit, de cultuur, de gebruiken, de tradities, de omgeving. Ja, dat was voor mij uiteindelijk na heel veel aandringen van mensen toch aanleiding om die brief te schrijven. En wat ben ik daar zielsgelukkig mee dat ik dat gedaan heb. Nu ik die burgemeester geworden ben.
Nou ja, 61 jaar, ik hoor ook voor jou nog kans hoor.
Ja, moet wel opschieten. Maar goed, hij heeft er dus zin in en hij volgt dus Rob Welte op als burgemeester van Haaksbergen.
En dat brengt ons bij de hoofdgast van deze Week van Overijssel. Want we waren deze week bij hem op de burgemeesterskamer. Op de laatste dag dat hij ook daadwerkelijk de burgemeester van Haaksbergen was. Om met hem eens terug te blikken op zijn tijd in Haaksbergen en daarvoor nog Borne.
De Overijsselaar van de Week.
Hij was 16 jaar lang de eerste burger van eerst Borne en daarna Haaksbergen. Maar nu weer een gewone burger zoals iedere andere. Rob Welte nam deze maand namelijk afscheid als burgemeester van Haaksbergen, waar hij 6 jaar werkte en daarvoor dus 10 jaar als burgemeester van Borne. Meneer Welte, welkom.
U ook welkom, want u zit hier in het gemeentehuis van Haaksbergen. Mijn laatste dag. Leuk dat ik jullie hier nog mag ontvangen. Geweldig aan de mooie markt hier in Haaksbergen. Leuk dat we het samen eens even gaan bespreken.
Ja, want u zegt het goed inderdaad. Op uw allerlaatste dag als burgemeester zitten wij in uw kamer. Dit is echt de laatste dag dat dit uw kamer is.
Ja, zo is het. En wat dat betreft doe ik morgen echt de jas uit. Ik heb altijd geprobeerd om dat ook figuurlijk zo te doen. Als ik 's avonds thuis kom, de jas uit. Omdat je toch, je vervult een functie, maar je moet vooral zorgen dat je er niet helemaal mee vereenzelvigt. Het is een balans zoeken. Aan de ene kant, je moet je wel aanpassen, want die functie vervraagt dat ook. Maar denken dat je de burgemeester bent, dat is ook raar, vind ik zelf. Dus ik vind het ook wel fijn om de gedachte te hebben dat ik morgen weer gewoon inwoner van Overijssel ben, van Twente, van Borne. En dus gewoon onder de normale mensen weer verkeer.
Wat doe je op de laatste dag als burgemeester? Wat moet u dan doen?
Nou, als het kan en als er interesse is, een leuke podcast maken. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Dat is het hoogtepunt. Dat is echt het hoogtepunt van deze dag. En daarnaast doe ik ook een overdracht aan mijn opvolger, Gerard van Engel. Hebben we afgesproken. Ik heb van tevoren een dossier laten maken van de belangrijkste knelpunten die nog spelen. Waar hij in ieder geval zijn voordeel mee kan doen in de eerste weken, maanden. En daarna ga ik alle spullen inleveren. Een iPad, een laptop, een telefoon. Ja. En zorgen dat die ook netjes schoon ingeleverd worden.
Ja, daar doet u heel nuchter over. Toch denk ik dat je er wel even over nadenkt, toch? Of komt dat pas vanavond?
Ja, nou, ik ben wel nuchter. Nee, ik denk wel dat ik er nuchter over ben. Maar natuurlijk zit er ook een emotie achter. Dat is het zeker ook. En natuurlijk zit er bij mij ook wel de vraag hoe spannend het is dat ik morgen in één keer een lege agenda heb. Dat ik eigenlijk niet meer gebeld word. Dat er geen appjes en sms'jes verschijnen. Dat mijn mail niet explodeert als ik 1 of 2 dagen niet gekeken heb. Natuurlijk, dat is wel ook de vraag hoe ik daarmee omga.
Heeft u daar ook enige angst voor?
Nee, dat helemaal niet. Ik ben vrij laat burgemeester geworden, vind ik zelf. Hoewel ik toen wel de jongste burgemeester van Twente was. Maar ik was geloof ik 48. En dan denk je al van, denk erom, je moet je niet mee vereenzelvigen. Je moet ook, je bent een passant, je bent een bestuurlijk passant. Zo voel ik dat zelf ook. Ik heb die functie mooi mogen vervullen, maar het is tijdelijk. Ik moet daarna weer gewoon mezelf kunnen zijn en willen zijn.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat u 16 jaar lang, als u door het centrum van of Borne of Haaksbergen liep, dan ook in je vrije tijd loop je daar wel als een soort publiek figuur.
Dat is ook zo, dat is ook zo. Dat heb ik me altijd gerealiseerd. En dat is ook over het algemeen heel erg leuk. Dus mensen je herkennen, zwaaien. Ik heb zelf het geluk gehad. Ik heb geen grote problemen ontmoet, waardoor mensen zeg maar echt een hekel aan me hadden. Dus ik heb het idee dat ik in Haaksbergen echt vrij kan rondlopen, in Borne ook. En ik vind het leuk dat mensen je nog herkennen en gedag zeggen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, en daar ben ik ook blij om, Borne is maar een promiel van zeg maar de wereldbevolking. Waarschijnlijk veel kleiner. En daarbuiten ben je gewoon anoniem. En daar moet je ook vooral ook aan blijven denken. Dat je bent gewoon een van de mensen. En je hebt een tijd lang een mooie functie mogen vervullen. Maar je bent gewoon net als alle anderen.
Ik hoor hem nog. De zachte G.
Ja, zeker. En daar ben ik trots op. Zeker. Want daarmee zeg ik ook naar Twentenaren, naar Tukkers. Jongens, wees blij met je accent. Wees blij met je dialect. Blijf hem eerbiedigen. Blijf hem ook gebruiken. En doe niet wat 10, 20 jaar geleden wel een beetje het gevoel was van, dan ben je een beetje achtergesteld. Dan ben je een beetje minderwaardig. Het is mooi om dialect te hebben.
Het was ook geen op- of aanmerking, maar een constatering. Want u bent in Maastricht, komt uit Limburg. Maastricht gestudeerd, Leiden gestudeerd, heeft een Westeling werk gezeten, Oldenzaal, Borne, Haaksbergen.
Ja, Friesland ook nog gezeten, Amsterdam gewerkt.
Ja. Waarom bent u hier blijven hangen? Ja, is daar een antwoord op gegeven?
Ja, dat is wel een antwoord op de geworteld geraakt. Dus niet bedacht toen ik naar Oldenzaal ging, gevraagd werd om in Oldenzaal wethouder te worden. Niet bedacht dat ik daar zou blijven hangen. Ook toen dacht ik dat ik een passant was en dat ik gewoon in het land leuke functies zou willen blijven vervullen. En om de zoveel tijd weer iets anders gaan doen. Maar goed, Borne kwam vrij na Oldenzaal. En Haaksbergen was wel mijn laatste fulltime functie. Dat wist ik al toen ik in Borne ging bedenken van dat ik nog een keer iets moois zou willen gaan doen. Ja, en we hebben toen thuis met mijn vrouw gesproken over, ja, wat doe je nou? Je hele leven ben je het werk achterna gegaan en daar heb je je woonplaats op bepaald. Die laatste moment, de laatste stap, moet je goed bedenken dat daar waar je je laatste baan doet, daar blijf je waarschijnlijk definitief hangen.
Maar dus, dan bevalt het u dus hier?
Ja, precies. Dat is het. Dus we hebben toen ook de keuze gemaakt voor het eerst in mijn leven, dat we niet het werk leiden laten zijn, maar de woonplaats. Dus we zijn vanuit Borne gaan denken, ja, je moet een baan zoeken die vanuit Borne goed bereikbaar is.
Wat bevalt u hier?
De mentaliteit allereerst. Ik kan natuurlijk vergelijken en ik hoop dat er niet te veel Limburgers luisteren. Maar ik vind Limburgers ook prima mentaliteit. Maar het is toch iets minder, je kan er iets minder onderdeel van worden. En in Twente, wie de goed doet, goed ontmoet. Laat ik over Borne spreken. Als je daar actief bent en je doet wat voor de gemeenschap, dan ben je een Bornenaar. Niet of je er geboren bent, maar wat je ervoor doet. En dat vind ik het mooie van Twente. Je hoeft hier niet tot in de derde generatie tukker te zijn om ook opgenomen te kunnen worden. En dat voelde mijn vrouw ook zo. Dus wij voelden ons hier thuis. En tegelijkertijd is het ook niet het Haastige Westen. Ik ben in het Westen geboren, ik heb er familie, ik ben er, heb er jarenlang gestudeerd, ik heb er ook gewerkt, dus ik mag er over spreken, denk ik. Maar ik vind dat te jachtig. Het gaat te veel over de materie, te weinig over de mens zelf, te weinig relatiebeheer. En dat is hier gelukkig wel nog zo. Laten we dat koesteren. En dat is een kwaliteit, vind ik. Hè? Dus bescheidenheid is ook een kwaliteit. Niet Twentenaar, maar ook Turkers zelf roepen wel eens van, ja, we moeten minder bescheiden zijn. Ik weet het niet.
Nee. U heeft al een paar keer uw vrouw genoemd.
Ja.
En gezegd, ja, die laatste baan, daar willen we blijven.
Ja.
En dan is uw vrouw er niet meer.
Ja, dat klopt. En dan praat ik er vrij nuchter over, maar de emotie zit in mijn keel. We hebben samen gezegd, en ik zei altijd die bijzin erbij, als het ons gegund is en als het ons lukt, dan willen we in burn-out worden. Nou, dat is ons niet gegund. En daar moet je je bij neerleggen. Dat is noodlot. Ik heb eigenlijk mijn hele leven gezegd als motto, je moet je druk maken over de dingen die je kunt beïnvloeden en niet druk maken over dingen die je niet kan beïnvloeden. En dat is een keiharde les nu voor mijzelf. Ja, ik kan hoog en laag springen, maar ze komt nooit meer terug. Maar ik heb wel 40 geweldige jaren met haar gehad. Ik denk zelf het beste huwelijk ter wereld gehad. Ik hoop dat vele mannen dat ook zeggen. Maar ik vond het. En daar ben ik ook dankbaar voor. Dus de dankbaarheid gaat gewoon overheersen. En het verdriet krijgt een plek. En dat gaat nooit meer weg. Ik voel me echt geamputeerd. Dus ik voel me wel, ja, niet volledig meer. Maar ik zie wel dat er echt genoeg dingen zijn om voor te leven. En ook voor gelukkig te zijn.
Heeft het uw beslissing wel beïnvloed om niet nog een keer burgemeester te worden? Voor nog een termijn?
Nee, want ik ben nu 64, een paar maanden word ik 65. Ik zou niet meer een fulltime burgemeester willen zijn. Het heeft wel mijn beslissing beïnvloed om niet meer mijn vinger op te steken voor een waarnemerschap. Dat zou ik misschien wel hebben gedaan als we nog met z'n tweeën waren. Want dan kan je met z'n tweeën ergens in het land gewoon een half jaar of een jaar waarnemen.
Ja, want ik denk dat een stabiele thuisbasis voor een burgemeester belangrijk is.
Is wel belangrijk. Ja, is wel belangrijk, vind ik ook. Het afgelopen jaar waren ook wel tropenjaren, vind ik zelf. Aan de ene kant gaf het me structuur. Het gaf me een reden om op te staan. Het gaf me een reden om ook discipline te hebben. Ik heb tot op de dag van vandaag erg met plezier gewerkt. Ondanks het feit dat ik een leeg thuis had. En dan niemand meer met je praat thuis. Maar het werk heeft me wel staande gehouden. Maar je werkt om te leven en je leeft niet om te werken. Dus in dat opzicht heb ik er geen spijt van gehad dat we samen, want nog voordat ze ziek werd, hadden wij deze beslissing wel al genomen. Om te stoppen met fulltime werken.
Ja, nou zegt u, je leeft niet om te werken. Voelde dat niet op sommige momenten zo? Want je bent bijna 24/7 burgemeester,
ja,
toch?
Ja, ik denk dat ik die indruk wel gewekt heb. Maar het voelde niet zo. Voelde niet zo. Dit was een vrije keuze. En ik voelde mezelf een zondagskind. Ik heb mooie dingen mogen doen. Het is wel een groot beslag, inderdaad. Maar als je s'avonds naar een uitvoering gaat, of je gaat in het weekend naar een jubileum van een sportvereniging, dat is wel mooi werk. Het legt beslag op je agenda, dat snap ik ook wel. Ik heb veel dingen niet kunnen doen, dat snap ik ook wel. Maar je moet de keuzes maken in het leven. Ik heb gewoon, vind ik zelf, de mooiste loopbaan gehad die ik voor mezelf had kunnen bedenken. Dus daar ben ik blij mee. Ik maak me niet druk om de dingen die ik niet heb kunnen doen. Want nee, dat is een vrije keuze geweest.
Zijn er dingen die u nu weer wil gaan doen?
Ja, zeker. Ik ga meer naar theater, ik ga meer naar de bioscoop, ik ga meer fietsen. Ik ben echt wel een fietser, dus op de racefiets, de mountainbike en de gravelbike, alle drie, ga ik meer doen. Ik heb veel boeken liggen die ik niet gelezen heb, omdat ik er niet aan durf te beginnen. Omdat je weet, ja, dan ben je maanden met één boek bezig, dat kan natuurlijk niet. Ik wil wat meer op vakantie gaan. Er is een nieuwe liefde in mijn leven gekomen, waar ik me ook ontzettend gelukkig mee prijs. Kortom, ik denk dat ik tijd tekort kom. Ik ga niet stoppen met werken, laat dat ook helder zijn, maar ik wil part-time werken. Dus weer een normaal leven kunnen leiden. Tenminste, normaal wat de doorsnee Nederlander waarschijnlijk ervaart. En ik heb me ook laten vertellen uit zeer betrouwbare bron dat het ook wel mooi is als je een keer een avond vrij hebt. Nou, dat wil ik graag een keer beleven.
Ja, dat schijnt wel fijn te zijn af en toe, ja.
Unieke belevenis wordt dat.
Ja, daar kijk ik ook echt naar uit.
U heeft het over boeken. Ja. Is het boek Zoutwinning al dicht? Want we reden hier in Haaksbergen binnen. We zien nog allerlei borden. Inderdaad, ja. We zien veel borden. Zelfs nog protestborden.
Ja. Sterker nog, ik zie achter u Laat de hoeven niet zakken. 26 oktober 2022, een waarschuwingsbord.
Die borden die heb ik gekregen van kinderen van de basisschool in de Hoeve. En iedereen mag er anders over oordelen. Maar zelf denk ik van, we hebben als bestuur geprobeerd en volgens mij zijn we er ook in geslaagd om altijd verbinding te houden, ook met de mensen die falikant tegen de komst van de zoutwinning waren. We hebben een iets andere opstelling gekozen als bestuur. En dat was soms ook best wel spannend met de politiek. Namelijk, de beslissing voor een vergunningverlening ligt uiteindelijk in Den Haag, niet in Haaksbergen. Dus ja, je kunt wel principieel tegen zijn en je dat tegen verweren. Maar mijn opvatting is, en dat was ook onze bestuurlijke opvatting, dan trek je wel uiteindelijk aan het kortste eind. Dus wat onze inzicht is geweest, wij gaan over de leefbaarheid en de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van onze inwoners en van ons grondgebied. En daar knokken we voor. Dus we zijn vooral voor veiligheid gegaan. Leefbaarheid waar het gaat om een fatsoenlijke inrichting en zo snel mogelijk een ordentelijke omgeving creëren. Daar hebben we ook stappen in gezet. En compensatiefonds, dus de overlast moet wel gecompenseerd worden.
We gaan niet de discussie over doen, daar is de podcast natuurlijk ook niet voor. Nee. Maar achteraf, heeft u de beste beslissing genomen voor de gemeente die
ja,
er was?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk dat we geschiedenis hebben geschreven. Het is voor het eerst. Ik kom uit Zuid-Limburg. Ik weet wat de steenkool heeft gedaan in Zuid-Limburg. Ik weet wat,
en wat de mijnen hebben gedaan natuurlijk.
Ja, ja. Ja, en de gaswinning in het noorden. Daar is pas later over nagedacht. Van ja, we hebben als het Westen, want ik voel me dan ook best wel een niet-randstedeling. Het Westen hebben wel geprofiteerd van delfstoffen in andere delen van het land. Maar hebben we ook wel voldoende compensatie geboden. Nou, die gedachten zijn altijd pas achteraf gekomen.
Ja, want dat is bij steenkool niet gebeurd, dat is bij aardgas niet gebeurd. Nee, dat gebeurt dus bij zout wel.
Ja, wij hebben vanaf dit jaar een fonds waar 3,5 tot 4 miljoen euro ingestort gaat worden per jaar, is de verwachting. Het is een bepaald percentage van de omzet van het bedrijf. Ja, en ik vind dat volledig terecht. Maar het is wel voor het eerst in Nederland dat dit gebeurd is. En dat schrijf ik wel op het konto van de politiek en het bestuur hier ter plaatse. In weerwil van soms ook spanningen in onze directe omgeving. Want het heeft een tijdje geduurd voordat de bestuurders in Enschede, Hengelo en omgeving snapte dat we dit moesten doen. Want in eerste instantie kregen we daar ook scheve ogen. Nou, inmiddels komen ze ook bij ons buurten van hoe hebben jullie dat geregeld? Nou, dat is wel een teken dat we het maximale bereikt hebben, is mijn stellige overtuiging. Ik weet dat er andere mensen ook anders over zullen denken. We leven gelukkig in een vrij land. Daar mag ook anders over gedenkt worden. Maar ik denk echt dat dit het maximale was wat Haaksbergen eruit kon slepen.
En nu? Op de laatste dag kijkt u er met trots op terug? Met tevredenheid?
Nou, trots niet. Want ik zeg wel, ook in alle eerlijkheid, we hadden liever dat die beker aan ons voorbij was gegaan. Ja. We zaten hier niet op te wachten. Dit heeft ontzettend veel energie gekost. Het heeft veel ambtelijke capaciteit ook gekost. Het heeft natuurlijk ook spanningen in de samenleving opgeroepen die nog niet over zijn. De mensen die angst, vrees en ook echt weerstand hebben, die zijn hier niet blij mee. Dat snap ik ook allemaal. Dus het heeft druk op de samenleving gelegd. Maar ik zei net al eerder, en die gaat nu ook op in mijn ogen. Je moet je druk maken om dingen die je kunt beïnvloeden en niet die je niet kunt beïnvloeden. Dit was een beslissing in Den Haag uiteindelijk. Dat kan je niet, in mijn ogen kan je dat niet beïnvloeden. Wel de gevolgen daarvan. Nou, daar hebben we het maximaal uitgehaald.
Was dit het grootste dossier in Haaksbergen in de periode dat u hier zat?
Nou, dat weet ik niet. Ik wil een paar noemen en dan moeten we maar even kijken wat het grootste dossier is. Ik vond het COVID-dossier ook een groot dossier. Dat heeft ook echt erin gehakt. Natuurlijk ook echt veel slachtoffers teweeggebracht. Dodelijke slachtoffers. Daarnaast ook veel verdriet, want er zijn veel mensen eenzaam gestorven. In verpleeghuizen zijn er natuurlijk zeer eenzame uren doorgebracht. Het maatschappelijk leven werd echt ontregeld.
Juist ook hier, hè? Twente was wel een brandhaard.
Ja, en Haaksbergen in het bijzonder. Wij waren op een gegeven moment, hadden we de hoogste R-score. Dus de hoogste besmettingsgraad. En we hebben hier verdergaande maatregelen getroffen dan elders in Twente. En dat was ook heel spannend en ook heel ingrijpend voor de samenleving, voor de ondernemers, voor de verenigingen, voor het hele maatschappelijke leven.
Was u wel eens vertwijfeld dat u dacht, wat doen wij verkeerd?
In de COVID-periode?
Ja.
Nou, vertwijfeld niet.
Ja, als die besmettingsgraad zo hoog is,
ja,
dan zie je, hier gaat er iets niet goed.
Ja, maar dan, je weet nog niet wat de oorzaak is. Dat kan heel willekeurig zijn. In Brabant is het begonnen en daar is de haard ook het grootst geweest. Pas later begrepen we dat met carnavalsvierders die uit skiën waren in Ischel.
Ja,
en Oostenrijk. En dat weet je dus niet. Dus wij weten ook niet waarom het bij ons verkeerd is gegaan. Maar daar heeft niemand dat bewust gedaan. Laat dat ook dan ook meteen helder zijn. En dus moet je daar niet te lang om bekommeren op het moment dat het gebeurd is. Heb je gewoon net de gevolgen te dealen. Dus dat vond ik spannend. Wat ik ook spannend vind en een zwaar dossier is toch ook de komst van mensen die elders gevlucht zijn. Die om allerlei redenen, meestal oorlogsgebieden, meestal huis en haard moeten verlaten. Soms ook economische vluchtelingen. Dat zijn ook hele spannende vraagstukken die ook nog niet over zijn.
Ja.
Dus dat vond ik er ook een. De vierde vind ik eigenlijk ook wel de spanningen op het agrarische vlak. De boeren die bij ons meer dan gemiddeld bedreigd worden door Natura 2000 maatregelen. We hebben 4 Natura 2000 gebieden waar we op zich trots op zijn, waar we blij mee zijn. Maar heel wat boeren zijn in de knel gekomen. Dus we hebben hier stikstofproblematiek meer dan elders. We hebben ook spanningen gehad meer dan elders onder de boeren. En dat vond ik ook echt wel een heel ingrijpend dossier. Dan denk ik eigenlijk wel dat ik nou dan de belangrijkste heb.
Ja. Wel allemaal voorbeelden van om en erbij 2020 en later. Ja. Waren er de laatste jaren het pittigst? Is dat zo te zeggen?
Ja, maar ik denk als ik in Borne gebleven zou zijn, zou
dan had u ook met die problemen
pittigst geweest zijn. Ja, dus ja. Dat denk ik ook. Maar ik wilde wel ook meteen bij zeggen toen ik uit Borne wegging. En nogmaals, ik probeer dat in bescheidenheid te zeggen. Volgens mij was Borne toen redelijk op orde. En in Haaksbergen wist ik dat er een klus lag. Wist ik dat de politiek moeite had om op een goede manier te functioneren. Dat de ambtelijke organisatie verweest en eigenlijk ook wel verwaarloosd was. Dat de financiën deplorabel waren. Dus echt geen euro meer in de schatkist. Dus ik wist dat het hier veel spannender was dan toen ik uit Borne wegging. En daar kwamen dus dit soort vraagstukken overheen.
Ja. Dan zegt u dat misschien niet makkelijk over uw voorgangers, maar is er dan in die tijd sprake geweest van wanbestuur? Als het zo slecht was?
Ik zeg het zeker niet over mijn voorgangers, want het is natuurlijk een complex van factoren. Er zijn natuurlijk tientallen mensen verantwoordelijk voor de huishouding in de gemeente. Een burgemeester alleen kan niks. Je moet uiteindelijk wel je moet iets gezamenlijks opbouwen, creëren en vasthouden. Heel zwart-wit gezegd. Zaten er spanningen in de gemeenteraad in de persoonlijke sfeer, maar ook in de sfeer van meerderheden die minderheden werden en die de macht moesten gaan delen, wat blijkbaar in de ogen van nogal wat mensen niet goed is gegaan. We hebben hier natuurlijk het monstertruckdrama gehad, wat ook in de organisatie en ook in het bestuur en in de politiek slachtoffers heeft gemaakt, jarenlang heeft doorgeduurd. Dus ja, het is niet op 1 of 2 personen terug te herleiden. Maar het is wel zo, en dat heb ik denk ik vanaf 2000 wel van een afstand kunnen waarnemen. In 2000 was ik kabinetchef bij de commissaris van de Koning in Overijssel. Toen er een burgemeesterswisseling was, was het hier één oase van rust in Haaksbergen. Een van de rijkste gemeentes, grote algemene reserve, rust op het politieke front. En een hele mooie gemeente, stabiele gemeente. En 20 jaar later moet je constateren dat er een neerwaartse spiraal 20 jaar lang is ingezet, waarvan niemand goed in de gaten had dat het gebeurde. En dus net als een kikker die in een pan zit met water dat langzaam aan de kook raakt, ja, die heeft het niet in de gaten. Nee. Maar het blijft wel zitten en er gebeurt niks. En dat is mijn taxatie van Haaksbergen ook. Nogmaals, een ander mag er anders over denken, maar dat was mijn taxatie. Er moest wat gebeuren. Het roer moest om. En de gemeenschap verdient het om wel beter bestuurd te hebben. En anders moet je toch andere maatregelen gaan bedenken. En ik denk dat het roer om is gegaan. Dankzij velen, dat heb ik nogmaals niet alleen kunnen doen. We hebben samen de hand aan de ploeg gezet. En dat is wel degelijk een koerswijziging is er opgetreden. Ondanks die zware dossiers die ik net genoemd heb.
Hoe laat u de gemeente dan achter?
Het bedje is niet gespreid, dus laat dat ook meteen voorop zetten. Maar dat is nergens in Nederland. Maar ik laat wel een gemeente achter waarvan ik denk dat het vertrouwen van de gemeenschap, want die was toen ik kwam echt onder nul, dat weer op het niveau is wat hoort bij een gemeente van deze omvang met deze problematiek. En dat kun je in benchmarks ook zien. Dat heb ik ook als toetssteen genoemd 6 jaar geleden. We moeten kijken naar waar staat je gemeente. Dat is een objectieve benchmark waar bijna alle gemeentes aan meedoen. Ja, het vertrouwen is weer terug op het niveau waar het op minimaal hoort. Het zou beter moeten zijn, maar dat geldt voor 300 gemeentes. Maar ik laat een gemeente achter, denk ik, die we redelijk op orde is. We schrijven weer zwarte cijfers. We hebben ook een redelijk stevige algemene reserve. De politiek doet in mijn ogen weer mee. En acteert op een manier waar de samenleving mag verwachten dat het gebeurt. De ambtelijke organisatie is weer grotendeels op orde. Maar we hebben natuurlijk wel zware jaren voor de boeg. Maar nogmaals, dat geldt voor eigenlijk alle gemeentes in Nederland. Nou, zeg maar 80%. Dus ik laat een gemeente achter die weer een normale gemeente is.
Zware jaren doelt u dan op het ravijnjaar of andere zaken?
Ja, met name het ravijnjaar. We krijgen steeds meer taken toegeschoven en dat blijft maandelijks doorgaan. We krijgen taken toegeschoven vanuit Den Haag, krijgen niet de bijbehorende middelen en we krijgen ook niet de bijbehorende mogelijkheden om zelf naar onze inzichten in te vullen. Dus je krijgt strakke beleidsregels erbij hoe je het moet doen. Nou, dan heb je ook geen keuze hoe efficiënt kun je het inrichten. En tegelijkertijd, je komt tekort omdat je niet het bijbehorende budget krijgt. En dat is stelselmatig de afgelopen jaren gebeurd. En ik zie helaas het nog niet veranderen.
En hoe moeilijk is het dan als burgemeester, en dat geldt denk ik voor alle burgemeesters, om dan toch boven de politiek te blijven staan? Want je wordt er toch steeds meer op aangesproken. Burgemeester komt steeds meer in beeld waar het gaat om rampenbestrijding, ja, criminaliteitsbestrijding, ja, aanpak van grote problemen.
Ja, ja, ik vind.
Is dat een wenselijke ontwikkeling of niet?
Nou ja, dat is een tweede vraag. Ja. Uw eerste vraag was, hoe moeilijk is het? Hè? Ja. Die tweede wil ik dadelijk ook wel graag beantwoorden. Maar de eerste is, ja, zo moeilijk vind ik het niet. Als je maar blijft uitleggen dat jij niet over de politiek gaat.
Dat nog uit te leggen?
Want ja, dat kan. Dat,
de burger spreekt, ja, de burgemeester erop aan, toch?
Ja, maar die leg ik dat dan ook uit. Dat we in Nederland en dus ook in het lokale bestuur, dus ook in Haaksbergen, een hoogste orgaan hebben. Dat is de gemeenteraad, dat is niet de burgemeester. De burgemeester is een soort verkeersagent. Die zorgt dat het maatschappelijke verkeer ordentelijk verloopt. Volgens afspraken die we van tevoren samen gemaakt hebben. En die zijn niet onwrikbaar. Die afspraken kunnen aangepast worden. Maar dat doen we dan ook weer in het orgaan waar dat hoort, thuis hoort. Namelijk in de gemeenteraad. Zo leg ik het uit. Ja. Ik zorg ervoor dat we wel met elkaar in gesprek blijven. Dat we ons houden aan de regels die we hebben afgesproken. Maar de politiek maakt de keuzes. En ik vind dat een mooie taakverdeling. Het is ook een vorm van checks en balances. Dat niet de macht te veel in één hand terechtkomt. Nou, dat is denk ik een waarborg voor onze democratie. Dat is een waarborg dat we niet richting een dictatuur afglijden. En dan uw tweede vraag, hè?
Ja.
Kijken of ik hem nog kan herinneren.
Nou ja, vindt u het wenselijk dat de burgemeester toch steeds meer op de voorgrond treedt waar het gaat om rampenbestrijding, om criminaliteitsbestrijding ook? Ja. De burgemeester staat er wel bij,
ja,
als een huis wordt ontruimd, ja, of een drugsband wordt gesloten natuurlijk.
Ja. Ja, dat is een antwoord die een vraag die een genuanceerd antwoord vereist. Ik vind het niet op voorhand niet een goede ontwikkeling dat een burgemeester steeds meer een soort sheriff op lokaal niveau wordt. Ja. Dat tast ook zijn rol als burgervader of burgermoeder aan. Wij zijn er voor alle inwoners en met name voor de meest zwakke inwoners. En als we als een verlengstuk van het openbaar bestuur, van het Openbaar Ministerie moeten gaan acteren, dus een soort officier van justitie worden, ja, dan gaat het mis. Dus dat wil ik voorop gesteld hebben. Maar ik vind wel dat we verantwoording kunnen en moeten afleggen over het werk van de politie. Dat we mogen uitstralen dat wij het gezag over de politie hebben. En niet een politiechef die geen verantwoording aflegt aan een openbaar lichaam. Dus dat vind ik goed geregeld. Alleen ik zie wel een tendens dat we steeds meer een verlengstuk worden van justitie. En dat vind ik geen goede zaak.
Nou zitten we hier op maandag. Straks om middernacht bent u officieel burgemeester af.
Ja.
Wat dan? U zei net aan het begin van het gesprek inderdaad al, ja, waarnemend burgemeesterschap ergens, dat gaat hem toch niet worden?
Nou, ik heb tegen de commissaris gezegd, en dat mag hier ook best publiek worden, ik hoef niet op lijstjes terecht te komen, dus ik steek mijn vinger niet op. Alleen als er een dringend beroep zou worden gedaan, nou, dat vind ik theoretisch, maar het zou kunnen voor een specifieke situatie waar mijn achtergrond wellicht voor de hand ligt. Nou, dan wil ik over nadenken, maar ik ga me dus niet op werpen. Wat dan, is dan uw vraag, hè? Ja, ik wil graag wel aan het werk blijven. Ik wil, en dat kan betaald of onbetaald zijn. Dat is geen afwegingsfactor meer. Ik heb in een ander interview aangegeven, het leven bestaat, werkzaam leven over het algemeen, uit learn, earn and return. Hè. Je leert eerst, je verdient en daarna moet je teruggeven aan de samenleving. Dat laatste, die fase is voor mij aangebroken. Ik zou ook vrijwilligerswerk mooi vinden. Ik doe op dit moment vrijwilligerswerk. Ik ben voorzitter van de Stichting Score in de Wijk van FC Twente. Dat is een hele mooie stichting die vooral ook maatschappelijke projecten organiseert voor mensen die wat verder van de samenleving afstaan, die het moeilijk hebben. Dat soort activiteiten wil ik eigenlijk wel blijven doen. Ik ben commissaris bij een woningbouwcorporatie, vind ik ook mooi, een toezichthoudende rol. Kortom, er is ook nog wel wat ruimte. Ik word gelukkig veel benaderd, dus ik heb volgens mij de relatieve luxe positie dat ik keuzes kan en mag maken. Mijn kinderen zeiden al, doe het niet te snel. Ik ben snel enthousiast ergens voor te raken. Maar ik probeer even wel rust tijd te nemen voordat ik ja zeg. Maar,
ja.
Maar ik ga wel ja zeggen tegen een aantal verzoeken. Dus ik zou iets van 2,5, 3 dag in de week willen werken. Betaald of onbetaald nogmaals. Vrijwilligerswerk vind ik ook werk. Vind ik ook nuttig en nodig. En dus 2 werkweekdagen vrij. Dat zou ik mooi vinden.
Ja. Dat is lekker. Dat gaat u niet missen. Iedere avond op pad zijn, zei u al.
Ja.
Wat gaat u wel missen?
Nou ja, kijk, het tussen de mensen staan. Soms ook voorop moeten lopen met plezierige en soms onplezierige boodschappen. Ja, dat is wel iets wat me is gaan liggen. Ik heb al vaker gezegd, someone's got to do the job. Dat vind ik een mooie uitspraak. Naast bestuurders niet voor bange mensen. Ja, het doet ertoe. Je mag werk verrichten wat zichtbaar is in de samenleving. Wat iets kan maken of breken. Je hebt belangrijke beslissingen te nemen. Ja, dat ga ik wel missen. Dat vond ik wel hartstikke mooi, moet ik eerlijk zeggen. Ja, elke bestuurder is een beetje ijdel, denk ik zelf. Dus ik denk dat ik dat zelf ook wel een klein beetje, heel klein beetje heb. En dan vind ik het wel mooi om voor veel mensen iets te kunnen doen.
U wilt nog wat betekenen.
Ja, zo is het. Zo is
maar
het.
Ik hoor het al, die boeken blijven ook nog liggen, want u krijgt weer genoeg te doen. En welke stapel LP's ligt er nog?
Heel veel. Ja, en ik heb een draaitafel. Ja, dat wordt hard rock.
Ja, dat dacht ik wel.
Ja. Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Uriah Heep, Backman Turner Overdrive, 10 Years After.
Hoe luistert u dan naar Deep Purple? Achterover geleund in de stoel of al luchtgitaar spelend?
Nou, dat laatste niet. Ook niet headbangen, maar ik beweeg wel soepel mee met het ritme van de muziek. Ja. En soms zing ik mee. Dat zal ik hier niet ten gore brengen.
Maar mag wel.
Ik heb wel eens, tuurlijk denk je wel eens van als je het nog eens een keer over had moeten doen, wat had je dan gedaan? Ik zou toneelspel heel erg leuk hebben gevonden. Ik zou zingen, zou ik heel erg leuk hebben gevonden. Muziek maken zou ik ook mooi hebben gevonden.
Kan toch? Je bent nog in een koor.
Ja, dat is wel zo. Maar ja koor, dan zou ik in een bandje willen spelen.
Ja, dat kan ik u aanbevelen.
Ja, maar daar ben ik te laat mee, denk ik zelf.
Nou,
Misschien dat ik nog eens een keer les van Jan Colijn kan krijgen, uw collega, maar ik denk het eigenlijk niet. Maar goed, je moet soms ook onvervulde wensen koesteren. Ja. Dat is ook mooi. Maar ik zal zeker meer van, dat doe ik nu trouwens het laatste jaar al, sinds het overlijden van mevrouw, heb ik veel steun aan muziek. Dus ik draai nu al veel meer muziek. Maar de draaitafel die is wel al uit het stof gehaald, maar hij is nog niet operationeel. Ik ben bang dat de bell drive, de band, verwisseld zal moeten gaan worden. Maar dat zijn leuke klussen. Dat zijn leuke klussen.
Ja, zeker.
Ja.
Nog een paar uur dus, ja. Burgemeester. Dan is het echt klaar. Wat blijft dan het meest hangen in die periode in Borne en Haaksbergen?
Mijn hele leven ben ik wel bezig geweest in het openbaar bestuur. En als ik terugkijk, dan is wel een rode draad de vraag, hoe kan er nou een samenleving het best bestuurd worden? En dat, die vraag die ligt wel in de samenleving zelf. Ik ben niet van de school die zegt van de overheid staat los van de samenleving en de overheid moet het allemaal doen en daar gaat het allemaal verkeerd. Ik denk dat het in de samenleving een aantal vraagstukken, knelpunten, misschien wel problemen zijn, waardoor de overheid onmachtig is om goed te acteren. Dus ja, ik maak me natuurlijk wel zorgen en in de afgelopen jaren in toenemende mate over polarisatie, over vervreemding. We hebben steeds meer communicatiemiddelen, maar we worden wel steeds eigenlijk armer, denk ik, in de relaties. Daar maak ik me wel zorgen over. Hoe gaat de democratie eruit zien over 10 jaar... Als ik kijk naar Amerika, hoop ik niet dat het bij ons zo snel onderuit wordt geschoffeld. Onze instituties zoals een onafhankelijke rechterlijke macht, een onafhankelijke media, journalistiek. Dat moet jullie trouwens denk ik ook aanspreken.
Ja, er zijn partijen, ook grote, die wel degelijk daarmee bezig zijn.
Ja, ik zou een heel sterk voorvechter zijn en blijven voor onafhankelijke journalistiek. Maar ik zie ook dat er bedreigingen zijn, ook van binnenuit bij jullie. Bijvoorbeeld de commercie. Hè? Als ik kijk naar een gewaardeerde, dan doe ik het wat neutraal, een gewaardeerd medium als Tubantia, wat ik hier ken, of Stentor. Ja, dan zie ik dat hij ook wel steeds meer moeite heeft om onafhankelijke journalistiek te bedrijven. De onafhankelijke journalisten worden steeds meer vervangen door freelance journalisten die broodschrijvers zijn in mijn ogen, die op clickbites reageren. En hoe schreeuwender de kop is, hoe meer hun artikel wordt gelezen. Ja, en dus hoe meer lezers te zien en te horen krijgen waar het vooral verkeerd gaat en niet waar het goed gaat of waar hoop en perspectief in zit. Dus er zijn ook perverse prikkels, ook in de media, maar ook in de overheid, overheidsbestuur, die maken dat de democratie wel onder druk komt te staan. En daar maak ik me wel zorgen over.
Dus niet te veel kijken naar populariteit, belangstelling, kliks.
Ja.
Maar naar de inhoud?
Ja, en ik weet niet of dat de toekomst is van RTV Oost, of je dan overleeft en of Tubantia daarmee overleeft. Ja, als de bazen ver weg zitten en die vooral geïnteresseerd zijn in de aandeelopbrengst, maar niet meer in het maatschappelijke belang, dan wordt het heel moeilijk. Ik denk dat daar wel het vraagstuk ligt. Denk je Rijnlands of Angelsaksisch? Angelsaksisch gaat echt over de aandeelhouderschap en het materiële belang. En het Rijnlands is meer van, ja, voel je eigenaar van een bepaald maatschappelijk instituut.
Ja. Hoewel de Rijnlands model natuurlijk ook niet aan de commercie voorbij gaat.
Nee, dat kan ook niet. Maar waarden ja. Zijn wel wat hoger gesteld dan de winstdoelen.
En u wilt van waarde blijven.
Ja, dat vind ik. Niet alleen ik zelf. Nee. Maar ik vind dat we dat in de samenleving moeten blijven propageren. We moeten zorgen dat jongere generaties wel ook opgroeien met dat soort vraagstukken. Met dat soort wezenszaken waar het om gaat in het leven. Ik ben bang dat als we daar niet oplettend genoeg zijn, dat jongeren vooral opgroeien met informatie die ze van internet plukken. Met influencers die het vooral hebben over allerlei geweldige uiterlijkheden en schoonheden en materiële zaken. En dat jongeren gaan denken van dat is waar ik voor moet opgroeien, daar moet ik voor knokken. Dat zijn denk ik niet de dingen die onze samenleving mooier maken.
We hebben nog even één blik door uw burgemeesterskamer.
Ja.
Ik zie een schitterend tegeltje. Thuis in Overijssel.
Ja, mooi, RTV Oost. Volgens mij heb je zelfs van jullie gekregen.
Ja, deze gaven wij weg aan luisteraars. Dat heeft hij 6 jaar gestaan?
Dat heeft je 6 jaar gestaan, ja.
Wauw.
Ja.
Nou, nee, dat maar voel ik me toch vereerd.
Ik wil jullie ook op het einde een compliment maken. Want ik ben wel heel blij met RTVO's. Want ik vind jullie echt wel, en dat is niet om te slijmen. Maar ik vind wel dat jullie de meest regionale nieuws, het meest regionale nieuwsmedium zijn. Ik ben een regionale bestuurder. Ik ben geen lokale bestuurder. Ik ben altijd voor de regio geweest. Ik vind dat je ook samen moet werken. Veel vraagstukken spelen zich af boven de kleine gemeenschap. Ja, en daar heb je ook media voor nodig die ook regionaal nieuws brengen. En dat doen jullie als geen ander, denk ik. Dus ik hoop dat jullie wat dat betreft ook een mooie toekomst blijven houden. Dat heeft de samenleving heel, heel hard nodig.
Daar hebben wij natuurlijk niets meer aan toe te voegen.
Nee.
Gelukkig nog, eigenlijk nog wel met een mooie positieve afsluiting. Want daarnet was ik wel een beetje somber over de toekomst.
Ja.
Zo moeten we natuurlijk niet afsluiten. Dus dit is hoopvol. Een geweldig mooi medium. Mensen, luisteren naar RTV Oost.
Dank voor die aanbeveling. Wij moeten ook afronden hier in uw burgemeesterskamer. Want Gerard van den Hengel komt zo meteen. Uw opvolger.
Precies.
Die neemt vanaf morgen deze kamer over. Als u hem nou 1 tip moet meegeven.
Voor deze Kamer?
Mag, maar nee, vooral voor het burgemeesterschap.
Nou ja, in de algemeenheid zou ik zeggen, blijf oplettend naar alle geledingen toe. Dus je kunt niet eendimensionaal voor de bevolking zijn, of eendimensionaal voor de politiek, of eendimensionaal voor de ambtelijke organisatie. Zorg dat je op de brug staat, dat je je eigen onafhankelijke positie blijft borgen. Maar uiteraard, onafhankelijkheid betekent niet geen verbinding maken. Maak goede verbinding, maar blijf onafhankelijk in je oordeel.
Meneer Welten, hartelijk dank dat u te gast wilde zijn in de podcast. We wensen u een mooie volgende fase in uw carrière.
Dank u wel.
Want die is nog niet over, hebben we het idee.
Nee, ik voel me jong genoeg om nog veel leuke, mooie en maar ook nieuwe dingen te doen die mezelf helpen om weer een nieuwe richting te ontwikkelen. Ik wil jullie danken, want ik vond dit ook een hartstikke leuk interview. En ik wens jullie ook heel veel succes met deze podcast, want daarmee sla je toch weer nieuwe wegen in. Dat vind ik hartstikke mooi.
De Overijsselaar van de week.
Nieuwe wegen zijn zeker ingeslagen.
Mooi. En onafhankelijk blijven wij, ook in de podcast.
Jazeker. Dit was hem, de week van Overijssel, aflevering 2. Volgende week op vrijdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.
Tot de volgende week van Overijssel.
Mooi.
Dit was de week van Overijssel.